onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tweede vers van Psalm 141, mijn B. Met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 141ste psalm. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 123ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemden u Lucas 1, de versen 1 tot en met 13.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Nademaal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 5 tot en met 13 van Lucas 1. Lucas 1, de versen 5 tot en met 13, die zojuist aan u zijn voorgelezen. Zingen wij van Psalm 62 het eerste vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En het vijfde vers: in God is al mijn heil mijn eer. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 5 van Psalm 62. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het was een donkere tijd die voorafging aan de geboorte van Johannes de Doper en die voorafging aan de geboorte van Christus. Weliswaar woonden er nazaten van Abraham, Isaac en Jacob in Kanaan, maar ze hadden een vreemde koning. Geen nazaat van David, jongens en meisjes. Herodes zat op de troon. Een verre nakomeling van Esau. En wie had hem die macht gegeven? Menselijkerwijs gesproken de Romeinen. De Romeinen waren heer en meester over het volk van Israël en hadden Herodes tot koning aangesteld. Een vreemde koning dus. Dat betekent al een donkere tijd. Maar ook als we kijken naar de levensopstelling van het volk van Israël, was het donker. Zeker, de tempel die stond daar. En Herodes had heel veel gedaan om die tempel nog groter en indrukwekkender te maken. Maar als we kijken naar de manier waarop de Heere werd gediend, was het donker. Er was heel veel uitwendig dienen van God en weinig dienen van Hem met het hart. Was er verlangen naar de komst van de beloofde Messias? Ja, dat leefde wel onder het volk. Maar dat verlangen was lang niet bij alle het juiste verlangen. Want waar zagen ze naar uit? Ze zagen uit naar iemand uit het huis van David, die de gehate Romeinen uit het land zou verdrijven, die op de troon zou zitten in Jeruzalem, zoals ook David daar in het verleden geheerst en geregeerd had. Een uitwendige heerschappij. Dat werd verlangd. Maar niet de verlossing van de heerschappij der zonde. En ook was er maar weinig zicht op de belofte die aan Abraham was gegeven, dat in hem, dat is in zijn zaad, al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Een donkere tijd. Maar ook een tijd waarin de Heere werkte. Dat zien we bij Zacharias en Elisabeth. Zij mochten dat ware verlangen kennen naar de komst van de beloofde verlosser. Dat zal inhoud zijn geweest van hun gebed. Een overblijfsel dat uitzag naar het offer dat gebracht zou worden door de Zoon van God. Dat offer, het welke in al die offers in de tempeldienst te zien was, als je er maar oog voor had. En hoe is het vandaag? Moet ook van onze tijd niet gezegd worden, een donkere tijd. Wie heersen en regeren? Dat zijn toch veelal mensen die niet of heel weinig rekenen met het woord van God. En wat is het verlangen bij velen in ons vaderland? Wel dat ze misschien toch nog eens wat meer gaan verdienen. Dat de economie nog wat verder zal opleven. Dat ze geluk zullen hebben in dit leven. Dat ze geen grote tegenslagen zullen meemaken in de gezinnen. Maar ook vandaag, ondanks al die donkerheid en een uitwendig dienen van God, toch ook verlangen naar de komst van Christus in het hart en naar de wederkomst van Hem, wat beleed is met de 12 artikelen, dat Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En als wij dat genoemd hebben, uitwendig dienen van God, onder Israël ten tijde van Zacharias en Elisabeth, en ook in onze tijd. Maar ook dat de Heere nog werkte, dan brengt dat tot de vraag: hoe dienen wij God? Hoe gaan wij naar de kerk? Zacharias zal met verlangen zijn opgegaan naar Jeruzalem. Wat een wonder dat hij daar weer zijn werk mocht doen. Kennen we dat ook? Dat echte verlangen naar het onderwijs door woord en geest in het hart. Mogen we uit liefde de Heere dienen? Of is het alleen maar beperkt tot de buitenkant? Als dat zo is, buig dan toch de knieën en smeek het. Verbreek mijn hart. Stort uw liefde uit in mijn hart. Eén druppel van goddelijke liefde doet het hardste hart smelten. En wat wij niet kunnen, wat u niet kunt in uw gezin of bij uw kleinkinderen, dat is toch maar één wenk van Gods alvermogen. En die almacht van God wil hij bewijzen op het gebed. Die was ook zichtbaar in het leven van Zacharias en Elisabeth. En wordt ook vandaag zichtbaar als de Heere de gebeden en de smekingen die opgezonden worden verhoort en van vijanden volgelingen maakt. Zacharias en Elisabeth. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, wandelen met God. Ten tweede, werken voor God. En ten derde, wonderen door God. Zacharias en Elisabeth, in de eerste plaats, wandelen met God. Ten tweede, werken voor God. En ten derde, wonderen door God. We lezen in vers 5, in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias. De priesterdienst werd dus waargenomen. De tempeldienst werd verricht. Voorgeschreven offers werden gebracht. We denken aan het werk bij het brandofferaltaar, maar ook bij het reukofferaltaar. Zacharias, door de Heere tot priester gesteld. Hij was getrouwd met Elisabeth. En hun namen zijn veel betekenend. Hun namen spreken van het werk van God. Elisabeth, mijn God is eet. Dat wil zeggen, de Heere houdt zijn beloften. En dan moeten we denken aan de beloften uit het Oude Testament, die gaan over het werk en het offer van Christus. De Heere zal de moederbelofte vervullen. Daar heeft hij heen gewerkt de eeuwen door. Dat mag in deze adventstijd met de kerk van het Oude Testament overdacht worden. Al zit er dan een vreemde koning, al hebben de Romeinen het voor het zeggen. De Heere gaat door met zijn werk. Wie er ook regeert in deze tijd. Wie er ook heerst over Amerika of Rusland of over welk land dan ook. De Heere gaat door met zijn werk. Is dat geen rijke troost? Zacharias, zijn naam betekent, de Heere gedenkt. Hij gedenkt aan zijn woord. Hij gedenkt aan zijn volk. En dat gedenken komt bijzonder uit in de geboorte van Christus naar al de schaduwen en voorzeggingen van het Oude Testament. Zacharias en Elisabeth. Wat een rijke dingen worden van hen meegedeeld. Zacharias uit de dagorde van Abia, Naza dus ook van Aaron. En zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron. Haar naam Elisabeth en zij waren beiden rechtvaardig voor God. Niet alleen maar aan de buitenkant rechtvaardig. Niet alleen maar voor de mensen doen wat de Heere vraagt. Die waren er nog heel wat onder het volk van Israël, bijzonder onder de leidslieden. De fariseeën, de schriftgeleerden, zij wilden indruk maken op het volk. Zij baden op de hoeken van de straten, opdat het volk zou zeggen, moet je dat nou eens zien. Wat een voorbeeld voor ons. En ze deden wat de Heere vroeg in zijn wet als de mensen erop letten. Maar als niemand hen zag, dan was het wel anders. Hoe is dat met u en mij? Doen wij alleen maar bepaalde dingen en laten wij alleen maar bepaalde dingen omdat de mensen ons zien? En willen we als ambtsdrager, als predikant, als ouderling, als diaken, dat de mensen ons eren en dat de mensen tegen ons opzien? Daar ging het Zacharias en Elisabeth niet om. Zij beleefden de alwetendheid van God. Zij leefden erbij dat de Heere hen overal zag. Dat hij al hun woorden hoorde, al hun daden gadesloeg en ook wist van de begeerten en de verlangens in het hart. Want er staat rechtvaardig voor God. Alleen met zijn wetten wilden zij rekenen van binnenuit. En dat kan alleen als er van binnen een wonder is gebeurd. Het werd nog gezegd in de kerkraadskamer, voordat we naar binnen gingen. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Dus ook Zacharias en Elisabeth waren in zonde ontvangen en geboren, net als iedereen. Hadden geen liefde tot God. Ja, waren haters van God. En haters van de naaste. Zijn we daaraan ontdekt? Heeft de Heere dat blootgelegd? Dat is onze schuldige werkelijkheid. We willen niet leven naar Gods geboden, maar wij willen leven naar eigen inzichten. En ten diepste luisteren we dan naar de duivel. Maar de Heere heeft daar verandering in gebracht bij Zacharias en Elisabeth. Beiden mochten zij rechtvaardig zijn voor God. Een leven van heiligmaking kennen. Zo kunnen we dat ook benoemen en omschrijven. En ik las ergens dat de heiligmaking het beste bewijs is van de rechtvaardigmaking. Dus het leven naar de geboden van God met de liefde van het hart is het beste bewijs van de vergeving der zonden. Zacharias en Elisabeth, zij namen het niet gemakkelijk. Tot in de kleinste dingen toe wilden en begeerden zij te doen wat de Heere van hen vroeg. Want er staat niet alleen dat ze rechtvaardig waren voor God, maar ook wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk wandelende. Er komt straks weer een week van voorbereiding, vanmorgen afgekondigd. Ja, als we alleen in zo'n week rekening houden met de geboden en de inzettingen van God, en daarbuiten ontnemen we het gemakkelijk, dan is er geen sprake van dat wandelen. Want wandelen, dat is een voortdurende zaak. Dan ga je van de ene plaats naar de andere plaats, zonder die weg te verlaten. Wandelen op de smalle weg, dat mochten Zacharias en Elisabeth doen. En laat ik het jongens en meisjes nou eens heel eenvoudig zeggen. Dat was omdat zij een nieuw hart van de Heere hadden ontvangen. Ook jullie hebben een zondig hart. De boosheid, de ongerechtigheid is daarin te vinden. Ook jullie willen zomaar niet luisteren naar de Heere en wat Hij van jullie vraagt. Je wilt daar tegenin gaan. En als je ouders je aansporen de wereld te verlaten, dan wil je dat niet. De dingen die de wereld biedt zijn zo aangenaam. En je wilt niet echt de Heere dienen. Totdat de Heere een nieuw hart geeft. En daar wil Hij om gebeden zijn. Doe je dat al? Heere, geef mij een nieuw hart. Dat ik U mag dienen. Aan Zacharias en Elisabeth was het gegeven. En dan staat er zelfs dat zij wandelden in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. daar viel niets op aan te merken. Een nauwgezet, een stipt leven. En dat woord onberispelijk komen wij meer tegen in de Bijbel. De Heer had gezegd tot Abraham: wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En dat woordje oprecht is hetzelfde als onberispelijk. Dus doe dat met je hart. Niet alleen maar voor de schijn, niet alleen maar voor de buitenkant, maar werkelijk gemeend. Vanuit de liefde die de Heer uitstort in het hart, die ook Abraham mocht kennen. We lezen van Henoch en van Noach dat zij wandelden met God. Ook zij mochten met de liefde van hun hart de Heere dienen. En denk ook eens aan Jozef in het huis van Potifar. Hij weigerde te zondigen. Hij wilde ook onder die omstandigheden waarin de verleiding elke dag op hem afkwam, de Heere blijven gehoorzamen. Wandelen voor Gods aangezicht. Met hem rekenen. En hoe is dat nu met ons? Niet alleen vandaag, maar ook morgen, als we het leven weer ingaan op ons werk, als we studeren, laten we dan de godsdienst achter ons en zeggen we dat kan in deze tijd nou helemaal niet meer? Of is het werkelijk ons verlangen de Heere te mogen gehoorzamen uit liefde, een lichtend voorbeeld te mogen zijn in deze donkere tijd? Zacharias en Elisabeth waren als het ware twee lichten in die donkere tijd. En zo dient de kerk ook een licht te zijn, te midden van een donkere wereld, in een donkere leeromgeving of werkomgeving, in een omgeving waarin misschien wel gepraat wordt over het dienen van de Here, maar de praktijk, de beoefening daarvan wordt niet gevonden. En daar komt het nu juist op aan. En die praktijk was er nu wel bij Zacharias en Elisabeth, beiden rechtvaardig. En beiden wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Nee, dat betekent niet dat ze geen zonde deden. Denk maar aan het ongeloof van Zacharias. En wie zou er vrij zijn van zonde? Gods kinderen vandaag toch ook niet? Maar ze mochten wel met hun hart de Heere dienen. Hem gehoorzamen. En als je dat nou mag doen, zit dan alles mee in het leven? Nee, geliefde gemeente. Bij alles wat ze ontvangen hadden van de Heere, misten zij de kinderzegen. Dat was een groot verdriet voor hen. Dus ondanks het feit dat zij samen de Heere mochten dienen, had de Heer hen geen kinderen geschonken. We lezen dat in vers 7, en ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. Al oud aan het worden, naar de mens gesproken, was er geen verwachting meer dat er ooit nog een kind bij hen geboren zou worden. Een betreurd gemis. En dat gebeurt vandaag nog, dat de kinderzegen niet wordt geschonken, ook bij kinderen van God. Of dat er andere zorgen en problemen zijn. Maar weet u wat nou het wonder is? Ondanks het feit dat Zacharias en Elisabeth geen kind hadden, bleven zij toch de Heere dienen. Je hoort wel eens van mensen die zeggen, door die omstandigheden, door die moeite, door dat verdriet, door die tegenslagen, ben ik mijn geloof kwijtgeraakt. Kan dat, jongens en meisjes? Als je echt gelooft, zou je dat kwijt kunnen raken? Nee toch? Kan wel donker worden hoor. Kan wel bestreden worden, kan wel aangevallen worden. En de Satan kan de stormen aanwakkeren in hart en leven, bijzonder als daar tegenslagen komen. Maar het geloof kun je nooit kwijtraken. Waarom niet? Omdat de Heere vasthoudt. Hij heeft Zacharias en Elisabeth vastgehouden. Zij mochten ook met die nood van de kinderloosheid tot de Heere gaan. Dat in het gebed aan de Heere voorleggen. En dat laat ons nu zien, geliefde gemeente, dat we met al onze noden en zorgen tot de Heere mogen gaan. En dan zijn daar heel veel zorgen soms. Zorgen over de gezondheid. Zorgen in het huwelijk. De gebrokenheid van het leven wordt soms ervaren. Maar juist onder die omstandigheden mogen de knieën buigen voor God. Mag het hart voor hem worden uitgestort. Zoals we dat gezongen hebben uit de 62e psalm. Dan wil de Heere krachten geven. En soms op een wonderlijke manier uitredding bieden. Of oplossing geven van noden en zorgen die er zijn. Waar wij geen weg meer zagen. Dat hij als de Almachtige een weg baant. Mogen we zo, geliefde vaders en moeders, onze kinderen aan de Heere opdragen als er zorgen zijn. Mogen we zo de knieën buigen, ook als we persoonlijk zorgen, moeite en verdriet kennen. Zacharias en Elisabeth, zij mochten dat doen. En juist als je in de tegenslagen van het leven, denk aan Asaf, de knieën mag buigen, wordt de band aan de Heere versterkt. Wordt ondervonden dat hij krachtiglijk bevonden is. Een hulp in benauwdheden, een toevlucht en een sterkte. Op zijn tijd kan de Heere soms wonderlijke uitreddingen werken en oplossingen tot stand brengen die wij nooit hadden kunnen uitdenken of bewerken. Zacharias en Elisabeth. Beiden mochten de Heere vrezen. Soms kom je tegendeel ook tegen in de Bijbel. Achab en Izebel. Beiden afgodendienaren. En denk eens aan de vrouw van Job. Toen Job alles was ontnomen, ook zijn gezondheid. Toen zei die vrouw, zegen God en sterf. Keer de Heere toch de rug toe. Maak een einde aan je leven. Dit is toch geen leven meer? En dan zegt Job, gij spreekt als een der zottinnen spreekt, enkel dwaasheid om zo te spreken. Denk eens aan David en Michal. Wat deed Michal, jongens en meisjes? Zij zag David huppelen voor de ark en ze verachtte hem. Bij Zacharias en Elisabeth heel anders. Wat is dat rijk, geliefde gemeente? Als dat ook vandaag in het huwelijk ondervonden mag worden. Allebei een band aan de Heere. Allebei wandelen op de smalle weg. Allebei de knieën buigen voor God. En met de noden die er zijn, lichamelijk en geestelijk, naar de binnenkamer gaan. Om alles aan de Heere voor te leggen. En als je dat mag doen, dan worden niet alle problemen direct opgelost, maar dan geeft dat toch een bepaalde rust in je hart. Want de Heere regeert. En Hij kan het zo maken dat we ons verwonderen mogen en moeten. Wandelen met God. Maar nu ten tweede, werken voor God. Zacharias was priester. En dan zou je kunnen zeggen, het was zijn werk om als priester zijn taak te verrichten. De priesters waren niet het hele jaar door in Jeruzalem. Enkele keren op een jaar kwamen ze daar. Al in de tijd van koning David is er een indeling gemaakt in 24 afdelingen van priesters. En iedere afdeling moest 1 week het werk doen bij het heiligdom. En zo was het nog in de dagen van Zacharias en Elisabeth. En Zacharias, hij was immers al oud geworden, zal al vele jaren opgegaan zijn naar Jeruzalem. Om daar zijn werk te doen. En we weten uit de overlevering dat de priesters 2 keer per jaar hun gewone beurt hadden om te dienen. 24 afdelingen immers. Maar op de grote feesten moesten zij allemaal komen. Pasen, Pinksteren en Loofhuttenfeest. En nu was Zacharias aan de beurt, de dagorde van Abia, de 8e afdeling die er was, om het werk te gaan doen in Jeruzalem. En over dat werk werd geloot. De Heere gaat over het lot. Hij bestuurt het lot. En eerst werd er altijd geloot over de gewone kleine werkzaamheden die er verricht werden. En als dat was gebeurd, dan gingen de deuren van de tempel open en werd er bloed gesprengd bij het brandofferaltaar. En vervolgens kwamen de priesters bij de hoofdpriester van die week bijeen. En dan werd er geloot wie het werk bij het reukoffer mocht doen. Het reukofferaltaar. Een Joodse geschiedschrijver zegt dat er in de tijd van Zacharias en Elisabeth 20.000 priesters waren. Dus je kunt begrijpen, jongens en meisjes, dat lang niet iedere priester aan de beurt kwam om bij dat reukofferaltaar te dienen. Maar nu viel het lot op Zacharias. En voordat hij zijn werk ging doen, werd ook de geloofsbelijdenis uitgesproken. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En de bazuin die klonk om het volk bijeen te roepen en om de priesters bijeen te roepen op het voorhof van het volk en het voorhof van de priesters. En Zacharias, hij zou met het gouden wierookvat de treden van de tempel opgaan en het heilige binnengaan. Twee priesters hielpen daarbij. De eerste priester die hielp, moest de uitgebrande kolen van het reukofferaltaar wegscheppen. En de tweede priester moest nieuwe kolen brengen van het brandofferaltaar. En als ook die tweede priester zich teruggetrokken had, werd Zacharias geroepen om het reukofferaltaar te bedienen. Om wierookkorrels op die kolen te doen, zodat een heerlijke geur omhoog steeg. En dan werd er gebeden door het volk, door de priesters en ook door Zacharias: de God der barmhartigheid komen in het heiligdom en nemen met welgevallen het offer van zijn volk aan. En ook werd gebeden om verlossing, gebeden om de komst van de beloofde Messias. En dat alles, geliefde gemeente, laat iets zien van het gebed, zoals dat opstijgt uit de harten van Gods kinderen tot de Heere. Er moesten kolen van het brandofferaltaar gebruikt worden, en dat brandofferaltaar spreekt van het offer van Christus. Die werden gedaan op dat reukofferaltaar. En alleen op grond dus van het werk van Christus kunnen die gebeden aangenaam zijn in de ogen van God. Want die gebeden die opgezonden worden, dat zijn onvolmaakte gebeden. Maar de Heere ziet dan aan in het werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En ook mogen we dit erin zien. Zoals daar gebeden werd buiten het heilige, zo wordt er gebeden op de aarde. Er werd gebeden in het heilige, zo wordt er gebeden in de hemel door die grote voorbidder die daar nu is, de Heere Jezus Christus. Want in het werk dat Zacharias mocht doen, wees hij heen naar het hoge priesterlijke gebed dat door de zaligmaker wordt opgezonden. En als dat gebed gebeden was door de priester die dienst deed, als die heerlijke reuk was opgestegen als beeld van het gebed dat in de ogen van de Heere aangenaam was, dan trad de priester naar buiten en zegende het volk. Zacharias kon dat niet meer doen. Want door ongeloof kon hij niet spreken. Daar zien we gelijk wat ik al zei. Gods kinderen zijn niet zonder zonde. Werken voor de Heere, dat mocht Zacharias doen. En niet alleen in het heiligdom, maar ook als priester in de plaats waar hij woonde. Wat moest zo'n priester dan doen? Wel, zo'n priester moest het woord van God lezen en dat woord van God uitleggen aan jong en oud. Moest oproepen tot waarachtige bekering. Moest oproepen de Heere te dienen, de wereld vaarwel te zeggen. Het woord van God vertolken. En Zacharias en Elisabeth, zij waren door de Heere aan elkaar gegeven. Elisabeth, ze had haar man Zacharias tot steun zijn geweest. Zal ook gesmeekt hebben om zegen op het onderwijs dat Zacharias mocht geven. En wat is dat rijk als we mogen bidden om zegen op het onderwijs dat de Heere wil geven ook in deze tijd. En wat een voorrecht, jongelui, als je een vader en een moeder mag hebben die net als Zacharias en Elisabeth de Heere mogen dienen. Dat is een wonder. Ook als het alleen je vader of alleen je moeder zou zijn. ook een grote verantwoordelijkheid. En die vader of die moeder hoeven echt het ambt niet te bekleden. Maar weet u welk ambt ze wel bekleden als ze echt de Heere mogen vrezen? Het ambt van alle gelovigen. Echt een christen zijn. En dat stempelt de opvoeding. Dat stempelt de sfeer in huis. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Want de Heere zal erop terugkomen. Wat wij met de opvoeding gedaan hebben. En misschien leven uw vader en moeder niet meer. Maar hebben ze wel in liefde mogen wijzen op het dienen van de Heere? En door genade de vreze Gods mogen voorleven? Wat hebt u daarmee gedaan? En wat doen jullie daarmee, als je dat kennen mag? Het ambt van alle gelovigen door iedere ware christen bekleed. Dan komt dat ook op de maandag uit. Als je naar je werk gaat, dat je goed van God spreekt en dat het pijn doet en dat laat je ook voelen als de naam van de Heere wordt misbruikt, als er spottend wordt gesproken over het dienen van Hem. En dan kun je toch niet nalaten in liefde te wijzen op de oneindige goedheid van God. Dat Hij er recht op heeft om gediend te worden. Spreken we wel eens over, als we buiten Urk een opleiding volgen. En daar zijn zoveel medestudenten of leerlingen. Spreken we over het woord van God en het dienen van God. En als je buiten Urk je werk hebt en je komt bij mensen die nergens van weten, die zomaar vloeken, belijden wij als profeet dan de naam des Heren en begeren we als koning tegen de zonde te strijden en bidden we als priester voor die mensen. Dat ook zij een nieuw hart mogen krijgen. Dat is nou de praktijk. Werken voor God. Niet om daar wat mee te verdienen, nee. Maar uit dankbaarheid. Uit liefde. Het gebed ook in je hart. Om de uitbreiding van het koninkrijk van God. En ook, dat is de derde gedachte, wonderen door God. De Heere is de verhoorder van het gebed. Dat gebed dat Zacharias en Elisabeth hebben opgezonden, wordt als dat niet meer mogelijk is naar menselijke maatstaven, door het wonder van God verhoord. En daar gaan we van zingen, het eerste vers van Psalm 103. Loof, loof den Heere mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te offeren. Hij zegene u en uw gaven. wonderen door God. Op zich al een wonder dat Zacharias en Elisabeth in Kanaan woonden en leefden. De Heere had de terugkeer uit de ballingschap mogelijk gemaakt in het verleden. Een wonder ook nu, dat er nazaten van Abraham, Isaac en Jacob in datzelfde Kanaan leven. En wat zou er nog meer een wonder zijn, jongens en meisjes? Dat Zacharias en Elisabeth samen de Heere mochten dienen. Dat is een wonder ook nu in Kanaan, als dat gevonden wordt. Bidden we om de bekering van Israël. Daar liggen nog rijke beloften die de Heere vervullen zal. En als Zacharias zijn werk mag doen bij het reukofferaltaar in het heilige, dan verschijnt Gabriël aan hem. Vers 11. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterhand, rechterzijde van het altaar van het reukoffer. En als Zacharias hem ziet, werd hij ontroerd, ontsteld. Hij weet niet wat dit betekent. Hij is er diep van onder de indruk. En vreze is op hem gevallen, een engel immers. Zo heilig en ook zo sterk. Als u bij de winteravondlezing bent geweest, hebt u daar veel van kunnen horen. En anders hebt u veel gemist. Engelen zijn sterke strijders voor God. Heilige strijders. En wie zou dan, als klein, nietig, zondig mensenkind, niet vrezen? Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes, dat gebed dat ongetwijfeld in het verleden vaak opgezonden is, door de Heere verhoord. Zacharias en Elisabeth zullen in de weg van het wonder een kind mogen krijgen. Johannes, de Heere is genadig. En Johannes zou de voorloper mogen zijn van de Heere Jezus Christus. Wat een onbegrijpelijk groot wonder. Ook een wonder wanneer wij de kinderzegen mogen kennen. En weet u wat nu zo'n wonder is? Voor een arme verloren zondaar. Dat de Heere Jezus op aarde wilde komen. Dat hij arm wilde worden. Om rijkdom voor armen te verwerven. Een wonder dat Zacharias en Elisabeth de Heere vanuit het hart met liefde mochten dienen. En dat is ook een onbegrijpelijk wonder vandaag. Ik heb het immers aangehaald. Niemand wil van zichzelf de Heere dienen met zijn hart. Dat is Gods werk. Maar de Heere wil er wel om gebeden zijn. Gisteren met de belijdeniskatechizanten nog gesproken. De Heere geeft ons de middelen. Bindt ons aan de middelen. Het woord is het zaad van de wedergeboorte. De Heere wil gebruik maken van de prediking van zijn woord om het ware geloof te werken. Beseffen we dat? Staan we daarbij stil? Of wandelen wij nog rustig voort op een weg al verder bij God vandaan? Dan werken we niet uit dankbaarheid voor de Heere, maar dan werken wij ten diepste voor de duivel. Dan zijn we slaven van hem. En dat slavenwerk, ook al voelt dat zo aangenaam voor ons zondige vlees, ons zondige bestaan, dat slavenwerk, waar zal dat brengen? Dat zal brengen in de eeuwige rampzaligheid. Geloven wij wel, geliefde gemeente, dat uit de prediking zondag op zondag blijkt dat de Heere geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven, dat hij staat aan de deur van hart en leven te kloppen om binnengelaten te worden, telkens opnieuw, iedere keer gaan roepstemmen uit. En wat doen we daarmee? Wat doen we met de overstelpende, onbegrijpelijke goedheid van God in alles wat hij geeft, ook in het gewone leven? Brengt dat op de knieën, Heere, dat ik u toch mag dienen. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Twee heren dienen, dat kan niet. Het is echt onmogelijk op de zondag rekening te houden met de Heere en zijn woord, en in de week maar te doen wat onszelf goed dunkt. Dat noem je zondagschristenen. Dat zijn geen echte christenen. Echte christenen zijn zij die het ambt van alle gelovigen mogen kennen, die goed willen spreken van God en wijsheid van de Heer afsmeken om dat te mogen doen. Die onder alle omstandigheden, dus ook buiten Urk, op je werk, als je met anderen omgaat, terwijl je een opleiding volgt, dat je wilt strijden tegen de zonde. Deed Jozef toch ook, die streed tegen de zonde. Als de vreze Gods in beoefening mag zijn, doet dat wijken van het kwade, zou dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? De Heere dienen met het hele hart. Staan we bij stil, geliefde gemeente, dat de Heer het heil van zondaren zoekt. Dat hij daarom onder de prediking brengt. Dat hij daarom zijn woord heeft gegeven, opdat er wonderen van genade zouden plaatsvinden. Ook in deze donkere tijd is voor de Heere niets te wonderlijk. Zacharias en Elisabeth, van zichzelf ook enkel duisternis, mochten wandelen op de smalle weg. Leven naar de geboden van God in liefde. Nee, niet volmaakt. Dat wordt bewaard voor na dit leven. En dat geldt vandaag ook. En dat kan soms het verlangen zijn van Gods kinderen. Om van jezelf verlost te worden. Van al die zelfbedoelingen. En van dat ongeloof. Waar Zacharias ook last van had. Dat ongeloof, dat maakt de Heere verdacht in zijn liefde, trouw en macht. En nu staat er, dat is het laatste. Zij waren beide rechtvaardig voor God. Een blijvende toestand. Wandelende ziet ook op het blijvende. En hoe komt dat? Konden Zacharias en Elisabeth de Heere zo goed vasthouden? Nee, maar de Heere hield hen vast, dwars door alles heen, ook door die kinderloosheid heen. En juist als de Heere ook in dat opzicht het gebed verhoort, en ook het gebed had verhoord, dat Zacharias mocht dienen bij het reukofferaltaar. En ook het gebed gaat voor de komst van de verlosser. Dan geeft dat des te meer stof om de Heere te dienen. En als we daar nou iets of meer van mogen kennen, dan zal de Heere niet loslaten. Hij houdt vast. Denk aan de naam Elisabeth. Mijn God is eet. Denk aan de naam Zacharias. De Heere gedenkt. Hij gedenkt. En hij vervult zijn beloften. Hij maakt niet alleen levend. Hij stort niet alleen zijn liefde uit in het hart. Maar hij leidt ook op de levensweg. Onder alle omstandigheden. En neemt op zijn tijd op. In eeuwige heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere. Heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf op deze eerste adventszondag. Zegen het uwe. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Gedenk in de week die weer is aangebroken. Ook als daar moeite en zorgen zijn. Dat we ons hart voor u de Heere mogen uitstorten. En zou het gewonderen willen doen, wegen willen banen, waar wij het niet zien. Zegen de ambtelijke arbeid, de huisbezoeken, de catechisaties, het verenigingswerk. Wilt u bewaren voor gevaren die altijd en overal omringen. Gedenk onze visserman en anderen die zich op het water bevinden. En wees ook met hen die op de wegen zich bevinden. Gevaren zijn er altijd. Wil bovenal bewaren. Voor een onverzoend sterven dit smeken we. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het eerste vers van Psalm 106, looft God, de trouwe opperheer geeft hem vrolijk roem en eer. Het eerste vers van Psalm 106.
Thank you.
ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.